Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder Andries Geert, spreker voorganger van deze gemeente in oprichting in Plaatje Toren in Nederland. En ik heet u van harte welkom op deze prachtige dag. En het is ook een gezegende dag, want we mogen weer bezig zijn met Gods woord. We mogen weer samenkomen, virtueel of gewoon, dat we samenkomen om met elkaar God te dienen en met elkaar ook naar zijn woord te luisteren. En in deze dienst, in deze Bijbelstudie, gaan we dan ook weer luisteren, actief luisteren, met Bijbelteksten erbij, dus pak de Bijbel erbij. Er zijn best wel wat Bijbelteksten die ik ga voorlezen en aanhalen, zodat u het zelf thuis kunt nalezen, ook in uw eigen Bijbel, in uw eigen vertaling, om zodoende meer kennis te krijgen van God, van zijn woord en hoe hij wil dat wij hem dienen. Hoe hij wil dat wij met elkaar omgaan. En daar gaat deze serie over, de 10 geboden van God, waarin we vandaag de laatste Bijbelstudie hebben van de 10 geboden. Zoals het staat in Exodus 20 vanaf vers 1. Ik lees u dan vers 17 voor. Waar staat het laatste gebod? U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En dat gaan we vandaag bestuderen. Wat betekent dat nou, dat begeren? U zult niet begeren het huis van uw naaste of iets wat van uw naaste is. In Deuteronomium 5, vers 21, daar wordt hetzelfde als volgt aan ons doorgegeven. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. We zien dus hier dat begeren betekent je zinnen zetten op. En het woordenboek van Dale, het bekendste Nederlandse woordenboek, dat beschrijft het begeren als een sterk verlangen, een sterk wensen. Dat je verlangt ergens zo erg naar, dat je zinnen, je gedachten erop focust om het te krijgen. Daarna komt als je gedachten niet meer onder controle houdt en naar de achtergrond duwt de daad zelf, om hetgeen je zo sterk wenst ook inderdaad te krijgen of te pakken. Dit laatste gebod van de 10 geboden die God aan Mozes en het volk Israël gaf bij de berg Sinaï, of de berg Horeb, in de Sinaï-woestijn, is een soort samenvatting van de voorgaande geboden. Buiten dat dit gebod verteld wordt aan het volk Israël en opgeschreven werd door God zelf op stenen tafelen, wat Mozes daarna zelf moest uitbeitelen toen hij de stenen tafelen kapot gooide, wordt dit gebod niet apart, separaat dus uitgewerkt, zoals de andere geboden die we hebben behandeld. Daarom bestuderen we dit gebod aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Gods geschreven woord. De eerste mensen, Adam en Eva, die maakten zich in de Hof van Eden als schuldig aan dat begeren. Waarom? Die slang, de Satan, die verleidde Eva tot door haar te wijzen op de prachtigheid en de mooie eigenschappen van het onsterfelijke en het alwetende van als ze van de boom des levens zou eten. In principe waren ze al onsterfelijk, want er was nog geen zondeval geweest. En God had de mens en de hof geschapen om eeuwig erin te kunnen vertoeven. Uiteraard wist God wat er allemaal gebeurde en heeft een hele aarde geschapen, ook buiten die Hof van Eden om. De Hof van Eden was maar een kleine plaats, een relatief kleine plaats, op de hele grote aarde. En dat had God gemaakt omdat hij dat natuurlijk wist. Maar we hebben daar gelezen in dat gedeelte, in Genesis 3, van dat Eva die verleiding en misleiding niet kon weerstaan. Dus haar begeerte, haar verlangen werd gewekt en werd gevoed. Oh, dan word ik als God zelf. Dat was namelijk de verleiding van de Satan. Je zult goed en kwaad kennen en daardoor wordt hij als God zelf. Als ze beter had nagedacht, ik wou bijna zeggen slimmer was geweest, want dat is ook zo, dan had ze geweten en had ze kunnen bedenken van dat moet ik niet willen. Maar goed, het was gebeurd. En die vrucht die smaakte lekker. Dus Adam die zegt, wat ben je aan het doen? En zij zegt, ja, kom, neem ook eens een hapje, die is echt lekker. Waarom mogen we daar niet van eten? Eet dat gewoon, is lekker. En dan zullen we zoals God zijn. Ja, en dat is dus de val geweest voor de hele mensheid. Vanaf dat moment kwam er een scheiding tussen de mens en God. Toen is de erfzonde in beeld gekomen. De zonde van Adam en Eva, de zondige natuur, door die ongehoorzaamheid, die is doorgegeven van generatie op generatie in de genen. In het mens zijn. Ze konden vanaf dat moment, inderdaad, zoals de Satan zei, hadden ze kennis van goed en kwaad gekregen. Omdat ze in aanraking met het kwaad waren gekomen en daaraan hadden toegegeven. En daardoor hadden ze gezondigd tegen God. En zo is het met de zonde, broeders en zusters. Als je in het licht van God wandelt, dan word je bespaard van veel kwaad in het leven. Voor veel berouw ook over dingen die je fout hebt gedaan in het leven. Veel verdriet in het leven. Terwijl als je zondigt, je steeds meer verstrikt raakt in het web van de zonde. En het dan nog steeds moeilijker wordt om los te komen uit dat web waarin de Satan je heeft gevangen. En de Satan zit daar in dat web als een spin. Te kijken of die je kan verslinden. En hij wil je inkapselen, zoals de spin dat doet. En vergiftigen, zodat je oplost, zodat je geloof oplost. En dan kan hij je leegzuigen en dan heeft hij gewonnen. Dat is wat de Satan doet. Het gaat dus ook van kwaad naar erger. Dat is namelijk de weg van de duisternis, waardoor het steeds donkerder om je heen wordt. Omdat je je afkeert van het licht van God, met als uiteindelijke bestemming de hel. De eeuwige pijn. Prediker die zegt dat in Prediker 2 vers 14. De wijze heeft ogen in zijn hoofd, maar de dwaas wandelt in de duisternis. En in Jesaja 8 vers 20 tot en met 22 zegt de profeet Jesaja. Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Men zal het neergedrukt in hongerig grond trekken. Wanneer het gebeurt dat men honger lijdt, zal men uitbarsten in woede en zijn koning en zijn God vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt, of naar de aarde kijkt, zie, er zal een benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid, en men zal voortgedreven worden het donker in. Dat is de weg van de duisternis. Dat is de weg waarin de Satan de mens wil verleiden. Ja. Een trieste weg is dat. Dat is als je ongehoorzaam bent naar God. Dan sla je die afslag in. Dan die weg. In het begin lijkt hij nog licht. En dan wordt hij iets schemeriger en schemeriger en schemeriger. Het is alsof je loopt in de zon, blauwe hemel en er komen wolken en de zon wordt bedekt en die wolken worden dikker en dikker en dikker en het wordt later en later en de zon begint te zakken en het wordt donkerder en donkerder en donkerder en donkerder om je heen. Je hebt geen maanlicht, je hebt geen sterrenlicht, je loopt ergens midden in de woestijn en het is donker, stikdonker, je ziet niks. Je ziet helemaal niks meer. Dat is de weg waarin je dan uitgedreven wordt. Een ander voorbeeld, een bekend voorbeeld ook, is de geschiedenis van Lot en Abraham, dat we lezen in Genesis 13. Daar staat de geschiedenis van dat die herders van hun oneenigheid kregen over de putten en over de groene weiden. De kuddes waren zo groot geworden, van dat er te weinig gras was om van te grazen, te weinig putten, water die ze hadden gegraven, om daar alle vee en ook de herders uit te drinken te geven. Dus kreeg je daar ruzie om. Van luister, blijf jij daar en ik hier. Dus uiteindelijk komt Abraham en Lot komen bij elkaar en die bespreken dat, wat er gaande is. En dan zegt Abraham, kom, we gaan het land verdelen. En Abraham, de oude Abraham, die laat zijn neefje Lot, laat hij kiezen. En in plaats van dat Lot zijn oudere oom respecteert en respect toont en zijn oom laat kiezen als eerste, neemt hij dat aanbod van zijn oom aan en kiest als eerste de vruchtbare vlakte van Sodom en Gomorra. Bij de steden Sodom en Gomorra. En hij zag daar dat prachtige Jordaanvlakte. En hij dacht, daar heeft mijn vee genoeg te eten, genoeg water bij de rivier de Jordaan. Daar kunnen we mooi wonen, daar kunnen we groeien. Hij zag die kansen. Genesis 13, vers 10 tot 11. Zal ik u die versen nog voorlezen? Even kijken. Even opzoeken. Genesis 13, vers 10 tot 11. Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten en ze werden van elkaar gescheiden. Kijk, Lot die zag dat de Jordaanvlakte net zo mooi was als de hof van Ede in het land Egypte. Dus het hof van Ede lag dus in het land Egypte vroeger, voordat die gesloten werd door God zelf. Maar Lot dacht niet eraan aan wie in die steden woonde, Sodom en Gomorra. Hij zag alleen het groene gras en het water, waar hij zijn bedrijf kon laten groeien, zodat hij rijker en rijker zou worden en dat hij goed leven zou kunnen hebben. Ja, dat is precies wat de Satan je voorspiegelt. Een mooie groene vlakte met water, waarin je zonder hulp van God, zo gezegd, kan groeien, kan rijk worden en iets kan worden in het leven. Maar dat daarvoor het offer gebracht wordt om in een zondige stad te moeten wonen, om in een zondige omgeving te moeten leven, waardoor je aan alle misleidingen, verleidingen, maar ook geweld en alles wat ermee te maken heeft met die zondes, dat je daaraan blootgesteld wordt, in plaats van je daarvan afgezonderd hebt. Abraham, die moest het met een mindere vlakte doen, daardoor. Maar hij werd gezegend door God. Hij hoefde niet dat lot te ondergaan. Wat God aan Abraham kwam te vertellen, wat hij ging doen over de steden, Sodom en Gomorra. En Abraham dacht aan Lot en aan zijn gezin en aan mensen die misschien nog niet zo slecht waren, die zich misschien nog konden gaan bekeren. Of mensen die wel God zouden dienen. En hij smeekt en smeekt en smeekt en smeekt. En God gaat steeds verder terug. Als er nog zoveel mensen zijn, als er nog zoveel mensen zijn, zoveel mensen, zoveel, zoveel, zo weinig, zo weinig, zo weinig, zo weinig, totdat God zegt van, nu is het klaar. Verder gaat het niet zakken. Als die mensen, als dat aantal mensen daar zijn, dan zal ik die steden sparen. Zo niet, keer ik ze om. En hij vond ze niet. En dat wist God. En hij stuurt engelen om Lot en zijn gezin te redden. En de engel van de Heere die zegt tegen Lot zelf en tegen zijn vrouw, keer niet om. vlucht. Pak je gezin, pak de noodzakelijke spullen, vlucht naar de bergen. Vlucht en kijk niet om. Wat doet die vrouw van Lot? Ongehoorzaam. Kijkt wel om. Wat wordt ze? Ingehaald door de straf van God. Een zoutpilaar wordt ze. Gestorven in zonde. Ongehoorzaam, omdat ze terugkijkt naar wat ze verloor. En dat in het dagelijks leven helemaal niet zo gemakkelijk is, voor als je dingen verloren bent, om er niet om te kijken, weet ik alles van. Ik ben alles verloren in mijn leven, in het verleden. Familie, alles ben ik op een gegeven moment verloren. Niet dat al die mensen dood waren, maar het contact werd verbroken. Omdat men het niet eens was met iets wat gebeurde in mijn leven. Waar ik ook niet om gevraagd had, waar ik het ook niet mee eens ben. Maar men koos een partij. En dat is gevaarlijk. Dat is een les van de Satan, want daar is zoveel ellende uit voortgekomen daarna. En God heeft dat zo zwaar gestraft ook aan mensen. Wat ik zie, wat is gebeurd, dat de hele gemeente uit elkaar is gerukt, internationaal zelfs, maar ook lokaal. Helemaal uit elkaar gerukt. Er is bijna is nog maar een handjevol van over. En als ik dan hoor de verhalen, wat er gebeurt en daar, hoe het woord dan nog gepreekt wordt, dan denk ik zoiets: oh mijn God, je hebt wel zwaar gestraft. Je hebt zwaar ingegrepen. Maar goed, ik wil er niet naar omkijken. Ik heb wel ermee te doen, omdat dat dierbaren van mij zijn, die daar de dupe van dreigen te worden. Of al van zijn geworden. Maar goed, mensen die moeten zelf hun keuzes maken. Mensen moeten zelf eruit gaan. God waarschuwt elk mens. En God zegt tot hier en niet verder. Dan is het genoeg. En dat is als je begeert. Als je begeert en begeert iets wat niet naar Gods wil is. Je moet niet begeren wat niet naar Gods wil is. Je moet begeren wat wel naar Gods wil is. Bestudeer Gods woord. Als het in het gezin niet goed gaat, tussen man en vrouw bijvoorbeeld, van praat, ga bidden, ga Bijbel lezen, ga het conflict met God uitvechten. Ga niet het gevecht aan met derde partijen erbij en met die erbij en met die erbij. Dat zijn mensen. Wat hebt u aan mensen? Mensen geven allemaal hun eigen mening. Wie zegt dat die mening goed is? Wie zegt dat de wetenschappelijk gevalideerde meningen, dat goed is voor een kind van God? De wereld die wil dat. Maar wij hebben toch Gods woord. Wij hebben toch Jezus als voorbeeld. Wij hebben toch de uitleg van de profeten, de profetieën. We hebben toch de uitleg van Jezus zelf. We hebben toch de oude die ons voor zijn gegaan. Die ook allemaal met dat soort conflicten en situaties te maken hebben gehad. Kijk naar hoe hun dat hebben opgelost. En kijk hoe dat in de Bijbel staat opgetekend. Dan hoeft u niet te begeren. U hebt niks aan de begeerte. De buurman heeft een nieuwe auto, ik wil ook een nieuwe auto. Of de buurman heeft een auto, ik wil die auto. Of mijn vrouw, het huwelijk gaat even wat slechter. Dus ik ga naar een ander toe. Of het huwelijk gaat even wat slechter, ik wil scheiden. Want nee, jij moet veranderen. Als jij niet verandert, dan ga ik scheiden. Dat is manipulatie. Dat is iets begeren wat niet van jou is. Dat is iets begeren wat je niet hoort te begeren. Als je iets wil veranderen, als je begeert om te veranderen, moet dat bij jezelf liggen. Dan moet je naar God toe gaan en dan moet je zeggen tegen God en bidden en smeken van Heilige Geest en God, drie enige God, u weet waar ik mee zit te worstelen. Van verander mij, zodat ik daar beter mee kan omgaan in het leven. Dat ik met meer liefde aan mijn partner kan betuigen. En dat ik in liefde de conflicten kan vermijden. En als het niet anders kan, dat ik het in liefde kan oplossen. Zover als dat het aan mij ligt. Dat is de weg die u moet gaan. Dat is de weg die Jezus ons leert. Niet van we gaan naar een psycholoog, of we gaan naar een mediator, of we gaan naar... De voorganger mag natuurlijk altijd, maar Vervolgens krijg je raad en die sla je in de wind. En dan zeg je vervolgens, ja, nee, daar heb ik niks aan. Ik weet het zelf beter. En dan krijg je alles toegegeven en dan is het nog niet goed genoeg. Dat zijn dingen in het leven. Dat kan u overkomen, kan mij overkomen, kan iedereen overkomen. Maar hoe gaat hij met een situatie om? Dat is dat. Dat is waar dit gebod, deze tekst over gaat. Begeer niet. Begeer het goede, maar niet datgene wat niet van u is. Begeer iets wat wel voor u is. De Bijbel is van u. U hebt de Bijbel gekregen of u hebt de Bijbel gekocht. Dat is uw eigendom. Daar staan zoveel letters in. Zoveel zinnen. Zoveel woorden vol wijsheid. Vol levenswijsheid. Vol levenswijsheid voor je ziel. Vol levenswijsheid voor in het natuurlijke leven gewoon. Van begeer. Begeer die kennis. Begeer die kennis om te weten hoe moet hij leven in het licht van God. Hoe moet hij wandelen Jezus achterna. We zingen wel in een liedje in Jezus voetstappen, volg ik u na. O ja, is dat zo? Stapt u echt in die voetstappen van Jezus? Is dat uw begeerte? Of is uw begeerte de hemel te verdienen? Dan kan ik u zeggen, uw begeerte is fout, want de hemel verdient u niet. Er is geen mens op aarde die de hemel kan verdienen. En die überhaupt de hemel verdient. Dat is een genadegave als hij in de hemel komt. Dat is een genadegave waar u aanspraak op mag nemen, wat u krijgt als cadeau van God, omdat u hem lief hebt met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En daarnaast uw naaste lief hebt gehad, geheel als uzelf. Als u dat gebod, de samenvatting van deze 10 geboden, als u dat in de praktijk weet te brengen, dan kunt u er redelijk van verzekerd zijn dat u in de hemel terechtkomt. Niet omdat u het verdient, want apostel Paulus zegt, het is niet meer dan uw redelijke godsdienst, maar omdat God heeft gezien dat u uw uiterste best heeft gedaan om hem lief te hebben, om hem te dienen zoals hij dat wilt. En dat je alle andere begeertes opzij hebt geschoven. Ten koste van je eigen wil. Ten koste van je eigen autonomie. Ten koste van je eigen voordeeltjes. Omdat je de ander en God boven u hebt geplaatst op de eerste plaats in je leven. Dat is namelijk de weg van een kind van God. Niet de begeerte naar vroeger. Niet de begeerte naar dingen die onbereikbaar zijn. Niet de dingen van een ander. Nee, maar dat je dankbaar bent en begeert naar hetgeen wat je van God al hebt ontvangen. En uitstrekt en begeert dus naar meer gaven van God. Dat die vruchten van de Heilige Geest, waar we het over hebben gehad, dat die groeien in u, dat die toenemen, zodat die rijke trossen met vruchten gaat dragen. Dat als ik het vergelijk met een druivenrank, zoals dat in de Bijbel wordt beschreven, dat u niet ieder druifjes aan uw tros hebt hangen. Of helemaal geen druiven of ingedroogde druiven. Nee, maar dat u rijke, volle vruchten eraan hebt hangen. Rijke, volle druiven die zoet zijn, die sappig zijn, die gespannen zijn, die staan op knappen bijna. Zo vol met lekker zoet vocht zitten ze. Heerlijke, sappige druiven. Zo moeten uw vruchten van eigen geest zijn, als u al langer God dient. Zo hoort dat. En als je dat doet, dan ben je een pilaar in de gemeente. Dan ben je een pilaar in de tempel van Gods Heilige Geest. Van Jezus Christus. In Deuteronomium 7, vers 25 tot 26. Ik zoek het even op. Daar waarschuwt God ons voor de begeerte van goud en zilver dat aan de afgoden zit. Ik lees even die teksten voor. De beelden van hun goden moet je met vuur verbranden. Het zilver en goud dat erop zit mag je niet begeren of voor jezelf nemen, anders word je daardoor verstrikt. Want het is voor de Heere uw God een gruwel. U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen, anders word je evenzo tot iemand waarop de ban rust. Volledig verafschuwen moet je het. Ja, er een diepe afschuw van hebben, want het is iets waarop de ban rust. Het gaat hier dus over afgoderij. Het gaat hier over sieraden of beeldjes, voorwerpen van kostbare waarde met goud en zilver bekleed, of zelfs gemaakt van goud en zilver. En dat God zegt, je moet dat met vuur verbranden. En dat goud en zilver wat erop zit, moet je wegdoen. Dat mag je niet houden. Moet je ook niet omsmelten tot iets anders, wat niks met afgoderij te maken heeft. Want het is afkomstig van afgodenbeeldjes, van de afgoderij. Dus daar zit een vloek op. Daar zit een ban op, zegt God. In Gods ogen dan ook. En God zegt die gevolgen ook erbij. Anders word je als iemand waarop een ban, een vloek rust, omdat God de ban heeft uitgesproken over die afgoden en over het materiaal waarvan het gemaakt is, omdat het dus gebruikt is voor afgoderij. Dus broeders en zusters, geliefde toehoorders, als u voor uw bekering afgoden had, en u zegt van, oké, ik had bijvoorbeeld een rituele ring, ik noem maar iets, ik weet van Surinamers en dergelijke, Afrikanen, die hebben rituele sieraden. En stel dat hij dat heeft, en hij zegt, ja, maar dat is van sieraad. Nee, dat is afgoderij. Misschien doet hij niet aan die afgoderij, maar hij heeft wel nog iets in huis wat daarmee te maken heeft. Doe dat weg. Doe dat gewoon weg. Zeg ook niet bij de goudsmid van, ik wil dit graag omgesmolten hebben tot een onschuldig sieraad. Of tot een onschuldig bestek, of weet ik veel wat. Van wat je ook allemaal kan verzinnen, waarvoor het omgesmolten zal worden. Nee, geef het niet weg. Geef het niet aan iemand anders. Gooi het gewoon weg. Vernietig het. Dat is wat God zegt. Waarom? Zodat hij iemand anders niet verleidt tot afgoderij. Niet meehelpt aan afgoderij. En dat hij iets wat daarmee te maken heeft, uit huis zet. Dat het weg is. Vernietigd is. Daar gaat deze tekst over. En dat is ook begeren. He, dat begeren naar gouden, zilver, mooie sieraden, etc. Ik zeg niet dat vrouwen geen sieraden mogen dragen. Maar ik wil wel een tekst uit het Nieuwe Testament aanhalen in Petrus. Waar Petrus zegt, de sieraad van de vrouw ligt niet in het omhangen en bekleden van mooie kleren en sieraden van goud en zilver. Nee, het sieraad van de vrouw ligt in andere dingen. Dat ligt in haar karakter, in haar wezen. Hoe uit dat zich? Is ze geduldig? Is ze liefdevol? Is ze respectvol? Is ze vlijtig? Weet je, al die dingen kun je zelf maar nalezen in 1 of 2 Petrus. Ik heb dat niet zo bij de hand nu. Maar moet je maar opzoeken. Het is een mooi gedeelte, de vrouw in de gemeente. Dat staat er geloof ik boven. En dan ziet u wat de eigenschappen van de vrouw in de gemeente zijn. Wat dus de eigenschappen van de vrouw in een gezin zijn. Ten opzichte van een man, ten opzichte van de kinderen. En hoe een vrouw zich hoort te gedragen. En waarom een vrouw? Omdat vrouwen daar vaak meer gevoelig voor zijn dan mannen. Tegenwoordig zijn ook mannen wel gevoelig voor dat soort dingen. Maar weet in ieder geval, trek het anders breder naar mannen en vrouwen. Dat is mij prima. Maar het gaat erom dat uw begeerte daar niet naar uit moet gaan. Dat u niet moet uitgaan naar hoogmoed, naar kijk mij, dat is hoogmoed. Ja, kijk mij, oh wat leuk, oh dit en dat, kijk wat ik heb. Nee, de begeerte, die moet uitgaan naar Gods woord. We maken dan een sprong in de tijd van Israël. Het volk Israël had het land Canaan in bezit gekregen van God en wilde een koning die over hen zou regeren. Ja, ze begeerden dus een koning over hun, net als de volken om hen heen. Ze Ze zagen dat en ze wilden dat ook. En dat is weer dat begeren wat niet van jou is. Wij zijn een afgezonderd volk van God. Oeps. Even de microfoon erin zetten. Zo. Kijken of die het nog doet. Doet hij het nog? Ja, hij doet het nog. Oké. Gelukkig. Hij schoot even eruit. Uit het opnameapparaat. In ieder geval, het volk van God, die zag om zich heen voor andere volken en die hadden een leider, die hadden een koning. En hun wilden dat ook. Hun begeerte was dus de koning geworden en God was daar niet blij mee, want God was de regeerder. God was de leider, de koning van Gods volk, van zijn volk. Maar hij gaf het volk wat ze begeerden. Een koning. En hij gaf de profeet van hem in die tijd, Samuel, gaf hij de opdracht het lot te werpen over de stammen en over de families en over de gezinnen in die families en over de mannen uit dat gezin. En daardoor werd Saul aangewezen tot koning. En Samuel zelf is Saul toen als koning. Die geschiedenis lezen we in 1 Samuel 8, vers 6 tot 10, kunt u thuis zelf lezen. Het is je te warm om dan al die teksten nog te gaan voorlezen. Dan wordt het te laat. In 1 Samuel 13 vers 8 tot 14 lezen we dat God zijn profeet Samuel voorspelt aan Saul dat God het koningschap van hem afneemt. Omdat hij ongehoorzaam was aan Gods geboden. Omdat hij zelf wilde offeren in plaats van de profeet te laten offeren. En dat was de taak voorbehouden aan de priesters en dus ook aan de profeet Samuel. Saul volhardde echter in de ongehoorzaamheid aan God. Hij was tenslotte koning en hij deed wat hij wil. En volgde dus de begeerte van zijn hart. En helaas, zijn hart begeerde dingen die tegenstrijdig waren met Gods gebod. Met wat God hem vroeg. Waardoor hij zich uiteindelijk ook overgaf aan afgoderij. Een afgoderij in de zin van Gods bevelen negeren en zijn eigen wil doen, dus zijn eigen wil boven Gods wil stelde. Het gevolg was dan ook dat hij door God werd verstoten. Dat lees je in 1 Samuel 15 vers 11 en de versen 28-29. En David als zijn opvolger op Gods bevel werd gezalfd door de profeet Samuel. Een voorbeeld wat erna komt, is in 2 Samuel 11. Daar lezen we, en we hebben het daar al over gehad toen we het gebod je zult niet stelen hebben besproken, zag koning David, dus die vrouw Bathsheba, die zich aan het wassen was, dus naakt was, en in zijn ogen erg begeerenswaardig was. Dus hij ging begeren om met haar het bed te delen. Hij ging begeren om haar als vrouw te nemen. Maar het was een getrouwde vrouw. En die vrouw was getrouwd met Uria, de Hittiet. En die Hittiet die diende in het leger van David. En David was in oorlog. En David begeerde die vrouw echter zo erg, dat hij Uria naar het front liet overplaatsen waar hij tenslotte stierf in de strijd. Zodat hij zijn vrouw tot vrouw kon nemen. Zonder dat er schande over gesproken zou worden. Maar God keek naar het hart. En ze krijgen een kind. En God neemt haar kind af. Dat was de straf voor zijn ongehoorzaamheid. Dat was slecht. Dat was slecht in de ogen van de Heer wat hij had gedaan. Om iemand de dood in te sturen, dus te vermoorden. Opdracht tot moord te geven. Om vervolgens diens vrouw te kunnen hebben. 2 Samuel 11 vers 27. En God stuurt dan de profeet Nathan naar David met een vergelijkbaar verhaal als wat David heeft gedaan. En laat David daar zelf over oordelen. En Davids gedachtegang ging nog niet zozeer naar hemzelf. Maar David die hoort het verhaal aan en hij oordeelt rechtvaardig. en daardoor veroordeelt hij zichzelf. En God spreekt dan zijn straf over David uit, daarna kreeg David dus pas berouw over zijn daad. God spaart onder berouw David zijn leven, maar hij neemt wel zijn zoon geboren uit bedrog en moord van hem af. En David die was streng in die periode dat zijn zoontje ongeneeslijk ziek was. En bad vurig tot God, maar God liet het kind sterven, zoals hij had geoordeeld om te doen. Is God hard? Ja. Maar is God rechtvaardig of onrechtvaardig? Nee, God is rechtvaardig. Het kind was geboren uit zonde. En in het Oude Testament hanteerde God een leven voor een leven, bloed voor bloed. Dus er moest bloed vloeien. God had ook David zijn leven kunnen afnemen om zijn zonde. Maar zijn plan met David was er niet klaar. Daarom neemt hij wel het kind van hem af. En dat is iets wat David zijn hele leven verder niet is vergeten. Dat heeft hij meegenomen. Als les. Zware les. Maar wel als les. Dat begeren tot zonde leidt. En dat zonde tot afscheiding van God leidt, oftewel de dood tot gevolg heeft, als straf. Jezus gaat daarop in, zoals we lezen in Matteüs 5, vers 28 tot 30. Ik zoek dat even op. Matteüs 5, vers 28 tot 30. Even kijken. Dan zegt Jezus hier, u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat u een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat u een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Kijk, dit gaat over overspel en wegzenden. Wegsturen, scheiden. En dat zijn twee verschillende dingen trouwens. En het overspel plegen. God zegt hier dus, Jezus zegt hier, de begeerte van uw ogen kunnen u laten struikelen. De begeerte van uw handen kunnen u laten struikelen. Oftewel, als u steelt met uw hand, kunt u beter de hand afhakken, zodat u niet meer kan stelen, dan dat u doorgaat met zondigen en in hel terechtkomt. Uw ogen, kan je beter je oog eruit trekken en weggooien, dan dat je met die ogen blijft zondigen en daardoor in de hel terechtkomt. Jezus zegt dus niet dat je dat moet doen. Jezus zegt wel, als dat het geval is, en dat is dan de beste weg om jou op te laten houden met zondigen, dan doe dat maar. Want als je doorgaat met zondigen, kom je in de hel. Dat is ook begeer, hè? En Jezus bedoelt daarmee, als iets ons verleidt tot zonde, we datgene uit ons leven moeten verwijderen. Maakt niet uit wat het is. Zodat we niet uiteindelijk gaan toegeven aan die verleidingen en misleidingen. En gaan zondigen, maar als eindbestemming niet de hemel, maar dus de hel. Dus broeders en zusters en geliefde toehoorders, daar gaat dat hele gebod om. Waak ervoor dat u niet zaken begeert die u van God aftrekken. Maar begeer het goede. We kunnen ook posities en andere zaken begeren die niet voor ons bestemd zijn, al lijken ze nog zo goed en geestelijk om dat te begeren. Laten we bijvoorbeeld dus Marcus 10, vers 35 tot 45 lezen, dat gedeelte. Dan stappen wij boven de zonen van Zebedeus. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden: Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen: Wat wil u dat ik voor u doe? En ze zeiden tegen hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem: Dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. Met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de 10 anderen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. Wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Kijk, dit is het evangelie van Jezus Christus. Dit is hoe wij God moeten dienen. Niet zoals ik dat in kerken heb gezien en zien gebeuren, je opwerpen als iemand met veel kennis, met veel wijsheid, met veel inzicht, en jij bent geschikt als ouderling, of jij bent geschikt zelfs als kerkleider, als voorganger van een gemeente. Oh ja? Waarom wil die dat ambt hebben? Want weet die wel wat die begeert? Zegt Jezus. Als u namelijk voorganger wilt zijn, dan zult u iedereen moeten willen dienen in uw gemeente. En dat is wat ik vaker als coach ook tegen mensen heb gezegd die een bedrijf willen starten, of zijn gestart, of al manager zijn in een bedrijf. Van goed leiderschap begint met goed dienaar zijn. Jij moet namelijk ervoor zorgen dat je personeel, je medewerkers, je ondergeschikten gefaciliteerd worden, zodat ze hun werk kunnen doen voor jou, voor jouw bedrijf. En daarvoor is dienaarschap nodig. Ze kijken hoe jij reageert. Hoe jij doet, hoe jij handelt. Je moet een voorbeeld zijn. Ga jij de fout in, ben je van het voetstuk afgevallen. Dan zullen ze geen respect of minder respect voor je hebben. En dat zie je terug in de arbeidsproductiviteit, dat zie je terug in de motivatie, dat zie je terug in het hele gedrag van de medewerkers. De een zie je dat wat duidelijker, de ander wat minder. Er begint verloop te ontstaan in je bedrijf. Noem maar op, mensen willen weg. Want onder zo'n leider willen ze niet. Want je bent van het voetstuk afgevallen. Wat zegt Jezus? Als je een begerenswaardige functie wilt hebben in mijn koninkrijk, in mijn werk, is prima. Maar dan moet je bereid zijn om de weg te lopen die ik loop. Oftewel de drinkbeker te drinken die ik drink. De doop, met de doop gedoopt te worden waarmee ik gedoopt ben. Oftewel lijden en sterven voor je God. Dat moet je doel zijn. Daartoe moet je bereid zijn om je ziel, je ziel niet, maar je leven, je lichaam op te offeren, je vrije tijd, je alles op te offeren voor de ander. Als je dat daartoe bereid bent en u weet dat ook te doen, dan kunt u, zo God dat wel, zo God die plaats voor u bestemd heeft, kunt u ouderling of voorganger in de gemeente worden. Zo niet, dan hebt u zichzelf op die functie gezet. Maar dan hebt u dat met verkeerde beweegredenen gedaan en dan drinkt u niet die beker van Jezus. Dan wordt u ook niet gedoopt met die doop van Jezus. En dan is het te vergeefs, u misleidt mensen. Waarom? Omdat hij voor eigen eer doet. Voor jezelf en niet voor God. Denk erover na. Wat begeert u? Welke positie begeer je? Is die positie goed voor jou? Is die positie goed voor het werk van God? Om jou op die positie te hebben. Is dat wat God wil? Ziet God potentie in jou om jou op die positie te plaatsen die je begeert? En dat is een mooi begeren, zegt Paulus. Het is een goed begeren als je begeert een voorganger, een predikant of zendeling te worden. Of een diaken te zijn, of een ouderling te zijn. Je begeert een mooie positie. Maar laat het niet om die positie gaan. Maar laat het gaan om de liefde en de inzet die je wilt tonen en wil volbrengen in Gods werk. Zodat Gods werk daarmee gediend wordt. Dat de gemeente ermee gediend wordt. Dat de mensen gediend worden. Die komen. Die met je willen praten. Dat je de wijsheid krijgt van God. Om Gods woord op een goede manier uit te leggen. Zoals het er staat. Zoals God dat wil. En zonder eigen interpretaties. Zonder intellectueel gekunstelde verhaaltjes te gaan vertellen. Die niet in overeenstemming zijn met het evangelie van Jezus Christus. Waak daarvoor. En begeer niet iets waardoor u uw eigen ziel en die van de ander in de problemen brengt. Want dan moet u het niet begeren. Begeer dan liever een rustige positie. Ga dan liever de wc schoonmaken. Of ga liever de stoelen klaarzetten in de gemeente. Of ga dan liever koken voor de gemeente. Dan dient u ook de gemeente. Of ga mensen helpen. Of ga zieken bezoeken. Gevangenen in de gevangenissen bezoeken. Weet je, van, er zijn zoveel taken in Gods werk. Voor iedereen is een taak weggelegd. Voor iedereen. Niemand kan zeggen, ja, ik heb niks te doen in de gemeente. Oh nee? Oh, ik wil best wel niet gaan praten. Pakken we de Bijbel erbij. En dan gaan we kijken wat voor taken er allemaal te doen zijn. Allereerst in je eigen leven, in je eigen gezin, in je eigen familie, in je eigen kenniskring, in je eigen buurt. En ook in de gemeente. Er is genoeg te doen. En Jezus die leert ons dat wie in Gods koninkrijk de meeste wil zijn, zich als de minste dienaar moet gedragen. Waarom? Omdat Jezus namelijk niet is gekomen toen hij kwam om te heersen, maar juist om te dienen. En zijn ziel, zijn leven, heeft gegeven tot losprijs voor velen. Daarom is hij gemarteld. Bent u bereid om dat te doen? Ik heb dat wel vaker aangehaald. Er is een prachtig opwekkingslied. Ik ben het helemaal eens met die liederenschrijver. Van die de tekst heeft geschreven. Moet ik even nadenken of ik het goed zeg. En anders in mijn eigen woorden. Heere, waar u mij heen zendt, zal ik gaan. Heere, zend mij. Zend mij. En waar u mij heen gaat, zal ik gaan. Broeder en zuster, als u dit lied ooit heeft gezongen in uw gemeente waar u bent, of thuis, beseft u wel wat u hebt gezongen? Dat gaat namelijk hierover. Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen om te dienen en om mijn ziel te geven voor velen tot losprijs. Dat is onze opdracht. Wij kunnen dat niet. Zoals Jezus dat heeft gedaan. Maar dat is wel de drinkbeker die we moeten drinken. Waartoe we bereid moeten zijn om te drinken. En dat is wat dat lied zegt. Als God mij heen zendt, waar dan ook, dan moet ik gaan. En in dat lied zeg je en bid je tot God, Heere, zend mij maar, hier ben ik. Ik geef mij volledig over aan u. Maakt niet uit wat hij doet in mijn leven. Maakt niet uit wie mij bespot. Maakt niet uit wie me geeselt. Maakt niet uit wat ze met mij uit willen spoken. Als daardoor uw werk gediend wordt, ben ik bereid om die weg te gaan. Ben ik bereid om die drinkbeker te drinken, tot de laatste druppel. Ben ik bereid om die doop, om met die doop gedoopt te worden tot de laatste bloed gevloeid is. Dat is wat hij zegt tegen God als hij dat lied zingt. U geeft uzelf volledig 100% over aan God. Daarmee hebt u niks meer te vertellen over uzelf. Uw eigen wil ligt op het altaar. Dat is heiligmaking, broeders en zusters. Dat is heiliging. Dat is wat er gebeurt als je uit de doop opstaat en God je vervult met zijn geest. Dan ligt die oude ik, die ligt in het graf, in het watergraf. En die nieuwe ik, dat nieuwe schepsel, dat nieuwe hart, dat is opgestaan uit dat watergraf. En daarmee wilt u God dienen zoals hij wil dat u hem dient. Daarmee wilt u uw broeder en zuster dienen in liefde zoals u uzelf lief hebt. Daarmee geeft u aan, Heere, zend mij, waarheen u ook mij zenden wilt, om uw werk te doen, om uw opdracht te doen. Heb ik daarvoor geleerd? Nee, misschien niet. Heb ik daar ervaring in? Nee, misschien ook niet. Spreek ik de taal? Nee, misschien ook niet. Maar waar maakt u zich druk over als God u zendt? De discipelen op de eerste Pinksterdag, die hadden ook niet een theologische studie gehad. Dat waren eenvoudige vissers die niet schrijven konden, nog lezen. En door Jezus hebben ze wat geleerd. En Jezus, toen hij is opgestaan, heeft ze nog eens een keer dingen uitgelegd. Waarom dat allemaal moest gebeuren. Dat hele lijden en sterven. De hele profetie van Jesaja. De profetie van de andere profeten. Van Daniel, van Zacharia. Dat is allemaal Hosea, Joël. Dat is allemaal door Jezus uitgelegd aan hen. En dat hebben ze begrepen voor een deel. En dat konden ze nog niet volledig bevatten ook. Maar toen op die Pinksterdag Gods geest hun bezit van hen nam. En op hen gegoten werd, in hen gegoten werd. Zoals Jezus dat heeft gezegd. Toen konden ze profiteren. Toen konden ze Gods woord uitleggen. Tot op de letter nauwkeurig. Met de profeten, met alles erbij. Daar hadden ze niet voor gestudeerd. Dat wisten ze helemaal niet. En toch konden ze het doen. Dat is de kracht van Gods geest. Dat is wat er gebeurt. Als u zegt, Heer, hier ben ik. Zend mij waarin u mij zenden wilt. En God roept je en je gaat. Dan hoef je nergens druk over te maken. Gods geest leidt u dan. Maar dan moet u niet uw eigen ik voor Gods wil zetten. En zeggen, ja God, ik heb dat wel gezongen, maar ja, zo simpel is dat niet. Zo gemakkelijk is dat niet. Waarom is dat niet zo gemakkelijk, broeder en zuster? Waarom heeft u dat lied dan meegezongen? Waarom bid u tot God, Heere, help mij om u te dienen en help mij om trouw te zijn en help mij om mijn broeder en zuster te dienen zoals u dat wilt. Als u niet bereid bent om uw broeder en zuster te dienen. Als u niet bereid bent om God te dienen. Waarheen God u ook wilt hebben. En stuurt. In welke positie dan ook. In welk land dan ook. In welke omgeving, situatie. Waarom ben u dan niet bereid daartoe? Waarom ben u niet bereid om alle 10e geboden te houden? Waarom ben u niet bereid om de Sabbat te vieren? Waarom houdt u vast aan de zondag? Wat een keizer heeft ingesteld van in het kader van zogenaamd godsdienstvrijheid. Maar iedereen moest er wel zijn eigen God dienen op de dag dat hij zijn God diende. De zonnegod. Daarom de zondag. Waarom de zondag in plaats van de zaterdag, de Sabbat? Waarom? Denk er maar over na. U zingt tenslotte, Heere, zend mij. U bidt tot God, Heere, ik dank u voor uw verlossing. Heere, ik wil u dienen. Ik wil mijn naaste dienen. Ik wil gehoorzaam zijn aan u. Waarom wil u gehoorzaam zijn aan God, als u niet gehoorzaam bent? Doe dat dan. Ik wil het niet als stokpaardje gebruiken, hè? De Sabbat. Maar we hebben het over de 10 geboden, broeders en zusters. En dit is de begeerte. De begeerte van iets wat niet van u is. Waarom begeert u een dag voor God in te ruimen die niet voor God bedoeld was? Ik zeg niet dat hij dat niet inruimt voor God. Ik zeg dat die dag niet bedoeld was om God te dienen, maar om een afgod te dienen. Daar was die dag voor bedoeld. Daar was die dag voor ingesteld. Daarom was het veranderd. Vanuit de Sabbat in de Bijbel naar de Sabbat van de katholieke kerk van Rome. Van de keizer. Zeg het maar. Waarom u dat doet. Ik ben ook zo opgevoed. Maar ik begrijp er steeds minder van. Waarom ik zo ben opgevoed. Want de Sabbat is de dag des Heren. Dat staat in de Bijbel. De Joodse kalender geeft aan dat de Sabbat de zaterdag is. De Juliaanse kalender geeft aan dat de Sabbat de zaterdag is. Waarom dan verplaatsen naar de zondag? Ben toch gewoon gehoorzaam? Zo moeilijk is dat toch niet? Ja, maar dit, ja, maar dat, ja. Dan ben ik niet bereid om die drinkbeker te drinken en om die doop, met die doop gedoopt te worden. En Jezus heeft zichzelf als grote offer gegeven in al zijn altruïstische liefde tot verzoening tussen God en de mens. En hij wil dat wij elkaar dienen zoals hij ons heeft gediend. Zoals hij dat heeft voorgedaan. Dus ons begeren moet dus zijn, zoals ik dat net ook aanhaalde, met voorbeelden ook, dat we onszelf, onze gedachten, onze wil, ons doen en laten, ons leven, willen opofferen om de gemeente en elkaar als leden van die gemeente te dienen tot eer van God. En dan heb ik het niet alleen over plaatselijke gemeente, maar een universele gemeente van God. En daarom roep ik u op, ontvlucht dan die verkeerde begeerte en jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. En strijd de goede strijd van het geloof, broeders en zusters. Grijp naar het eeuwige leven, wat u ook geroepen bent, om de geboden onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, totdat Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Verzin ik deze tekst? Nee. Ik heb het u voorgelezen. Het staat in 1 Timotheus 6, vers 11 tot 14. Lees het na. De apostel Timotheus, die leerling van Paulus, die prediker, die zendeling, die roept ons daartoe op. En broeders en zusters, ik eindig deze Bijbelstudie over de 10 geboden met een zegenspreuk. En die zegenspreuk is aan hem nu die bij machten is u verstruikelend te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleen wijze God, onze zaligmaker, zijn heerlijkheid, majesteit, kracht en macht nu en in alle eeuwigheid. God zegen voor deze Sabbat, voor dit weekend, voor de week die voor ons ligt. Amen.